Bij Hebreeën hoofdstuk 10 heb ik mijn Bijbel open liggen inmiddels. Deze brief aan de Hebreeën werd geschreven als commentaar op en bestrijding van de zogenaamde judaïserende christenen. Dat wil zeggen, die christenen die meenden dat christenen moeten leven onder de Joodse wet. Zo staat het in alle handboeken. Misschien dat er een paar zijn waar het niet in staat of die niet in aanmerking komen voor het etiket handboek. Maar het is wel de gebruikelijke gedachte. Dat wordt ook vermeld bij de brief aan de Galaten. Want hoe dan ook, op een of andere wijze wordt in de brief ingegaan op dat conflict en wordt gezegd dat gelovigen, wedergeboren mensen, dat gelovigen niet zouden leven volgens de Joodse wetten. Dat is het gangbare commentaar, onder andere in het Calvinisme. Wij zeggen het nooit zo. Wij zeggen gewoon met de woorden die gebruikt worden in de beide brieven, Galaten en Hebreeën, dat het gericht is tegen hen die menen dat christenen onder de wet moeten leven. Dat wil zeggen, we hebben het niet meteen over Joodse tradities. Hoezeer dat misschien historisch dan toch verdedigbaar is. Maar in het algemeen hebben we het over de Mosaïsche wet. Dat wil zeggen, de wetten van Mozes, of hoe dat maar heten mag, enzovoorts. Want wij als gelovigen leven daar nou helemaal niet onder. Dit is een conflict, dat is het altijd, dat zal het ook wel altijd blijven. Vooral daar waar menselijke overwegingen geplaatst worden boven de Bijbelse openbaring. En u weet, dat gebeurt altijd. En historisch, het is aantoonbaar dat waar men de Bijbel stelt boven alle menselijke gedachten en filosofie, is het een kwestie van tijd en wordt dat weer overwoekerd, want dan winnen toch de menselijke overwegingen en de menselijke inzettingen en de geboden ingevoerd naar de wil van mensen, zo staat het ook in de Bijbel, die wint het altijd. Want zodra je een vrije christen geworden bent die niet onder de wet leeft, word je ingehaald links en rechts door allerlei lui die je komen vertellen dat je de wet nodig hebt en dat je een wet moet hebben en dat je aan de richtlijnen moet houden en dat er toch tucht moet wezen en zo. Dat begrijpt toch iedereen dat er tucht moet wezen, of niet? Ik heb het nooit begrepen, maar ik heb van jongs af aan begrepen dat tucht niet werkt. Ik geloof dat ik alsnog met mijn vader daar eens over spreken moet. En mijn grootvader, niet te vergeten. En nog zo'n paar mensen. Dat hoogst problematisch is. En dat is wat de Bijbel ervan leert. Namelijk, de Bijbel leert gewoon uitdrukkelijk dat wet niet werkt om de eenvoudige reden dat de wet eisen stelt aan de mens en de mens kan aan die eisen niet voldoen omdat de mens niet deugt. Maar als hij deugde, had hij geen wet nodig. En omdat hij niet deugde, heeft hij een wet nodig. Dat zegt ook de filosofie. Omdat de mens niet deugt, heeft hij een wet nodig. Maar de Bijbel zegt, omdat de mens niet deugt, kan hij geen enkele wet houden. Sterker nog, omdat de mens niet deugt, zal de wet, welke wet dan ook, de zonde alleen maar doen toenemen. Omdat die zonde als kracht geprikkeld wordt en bovenmate wordt zondigende, zo staat het in de Bijbel hoor, wordt dan bovenmate zondigende, wordt extra actief en gaat nog meer enzovoorts. Zo werkt dat, hè? Nou ja, dat is de algemene natuurwet en die werkt op dit terrein, op dit niveau ook. Maar inderdaad, in verband met dit onderwerp wordt gewoonlijk uitgebreid, oeverloos gefilosofeerd. Dat wil zeggen, heen en weer gediscussieerd. Daar schiet je allemaal geen klap mee op met al dat gepraat natuurlijk. Want ik hoor tot de categorie die gelooft dat de Bijbel boven alles staat en een eind maakt aan al die discussies. Die Bijbel zegt gewoon hoe het is. Een van mijn populaire hoofdstukken is er nog steeds, Handelingen hoofdstuk 17. Waar Paulus in Athene komt, ik vind dat hoogst vermakelijk. Het is bloedserieus, maar ik vind het hoogst vermakelijk. Het is bloedserieus. Paulus komt in Athene en daar heb je de grote stromingen van de filosofie. En die staan daar tegenover elkaar. En dan komt Paulus erbij en die zegt, nou ja, dan zal ik het je vertellen. De enige zin van het bestaan is dat de mens God zoekt. En dat is niet zo moeilijk, want die is niet verre van ons. Niet verre van de lieden van ons. Dat bedoel ik. Dat de mens God zoekt, de schepper. Dat is het. En als men dat doet, maakt die God zich bekend. Dus einde van het verhaal van de Epicureërs en van de Stoïcijnen. Het een is links, de ander is rechts. En de rest zit ertussen, dus er wordt niet besproken. Het is gewoon zwart-wit. En Paulus zegt dus allebei een flauwekul. Waar het over gaat is dat God wat geopenbaard. Maar die God kennen jullie niet. Kijk maar, hier hebben jullie zo'n tempel waarop staat voor de onbekende God. Maar dan zal ik het je vertellen. Paulus, ze noemen hem een blaaskaak, hè? Een klapper heet dat. Een naprater. Dat is een verschijnsel wat ze toen ook al kenden. Alleen Paulus was dat nou toevallig niet. Maar heel de wetenschappelijke wereld, u weet wel, van de mens een en al napraterij. Hè? Als je van iemand wat overschrijft, dan pleeg je plagiaat. Als je van een heleboel mensen tegelijk wat overschrijft, dan ben je wetenschapper. Dat is klassiek dit, hoor. Echt maar. Dus als je wat van een ander overschrijft, vooral van een heleboel anderen overschrijft, dat is wetenschap, dat is al die voetnoten. Weet je waar ik me aan erger? Dan krijg ik weer zo'n evangelisch of christelijk blad in huis met een artikel van 1 of 2 bladzijden. Meer mag niet, want anders past het niet in het format van het tijdschrift. En als ze geen bladvulling krijgen, dan zetten ze een plaatje erin, een foto. Die kun je van internet downloaden, dan had ik wel een leuk plaatje. Dan zet je dat in en dan trek je de plaatje zo ver op dat de tekst gewoon opvalt over 2 bladzijden. Dan past het altijd precies op het woord, nauwkeurig, enzovoorts. En dan moet je rekening houden met de voetnoten, want in die 2 bladzijden, daar wordt heftig geciteerd van anderen. Dus ik krijg helemaal voetnootjes, 1, 2, 3, er komt aan de onderkant te staan. Of er staat gewoon iets onder van bronvermelding. En dan hebben ze het hier van een tafel, meestal Wikipedia tegenwoordig. Weet je veel. Maar goed, dan schrijven ze van hier en daar. En dan krijgt zo'n artikel de R van dat het nog wetenschappelijk verantwoord is ook. Terwijl het meestal gewoon van anderen overgesleven is. U weet wel, zoals men een examenstuk maakt tegenwoordig. Van Jean E. Alleman schrijf je dat over. Knippen en plakken en zo werkt dat. Hè. Maar goed. En zulke mensen heten klappers. Ze praten maar na, ze weten niet waar het over gaat. Maar ze hebben het gehoord, iemand heeft het gezegd. Soms de docent. Hoewel die lui vroeger gewoon de meester heette. Maar goed, en dan praat men het maar na. En als je dat goed kunt napraten, dan haal je hoge cijfers. Ja. Dat is echt maar. En als je moet afstuderen aan de universiteit, dan schrijf je van zoveel mogelijk mensen wat over. Met een hele lange lijst bronvermelding erachter. En dan, ja, dan valt er niks op aan te merken. Want inderdaad, zo werkt het hoor, ongeveer. Ongeveer dan. Je moet het alleen goed doen, dit soort dingen. Maar dat is klapper. En dan komt daar die Paulus in Athene, de hoofdstad van de menselijke wezen. En dan zegt hij, oh, weten jullie dat niet? Nou, zal ik je vertellen. Die God ken ik en bovendien, waar het de filosofie betreft, waartoe is een mens op aarde? En dat is mijn één antwoord op, niet om zich strak aan de wet te houden, stoïcijns. Zo van, dit zijn de regels en daar hou je aan. Ook niet als Epicureus zo van, agamaleutet. Je moet het vooral leuk en prettig hebben in de wereld, daar gaat het maar om. Paulus zegt, er zoekt niet aan, het enige wat aan de orde is, is dat de mens God zoekt. Maar daar was de mens zelf met al zijn intellect was er niet opgekomen. Maar het is nou helemaal zo dat God zich geopenbaard heeft, dat is het verhaal. En wat je nodig hebt dus, is dat woord waarin God zich openbaart. Dat is wat ook hier in deze brief, waarvan ik denk dat hij door Paulus geschreven is, wat dus in deze brief door de apostel uiteengezet wordt. En bij dat alles kun je natuurlijk vragen stellen. Eén daarvan is, maar als er dan toch zo'n wet is die God gegeven heeft, en hij werkt niet, die wet, zij werkt niet, wat moeten wij er dan? En waarom heeft God die dan gegeven als het toch niet werkt? Dan moet ik u zeggen, dat die vraag berust op de idee dat het maar om één ding gaat in heel de schepping, namelijk dat de mens niet zou zondigen. Maar God heeft nog wel wat andere plannen. Want wat de mens betreft, die gaat toch dood. Dus die haalt vanzelf een keer op met zondigen, dan is dat probleem opgelost. Natuurlijk zeg ik dat lomp, maar hoe kun je zulke dingen nou anders vertellen dan gewoon rechtuit, lomp. Zo is het toch, daar komt vanzelf een eind aan. En God heeft zelf bovendien gezegd dat hij er een eind aan zal maken. En dat hij de goddelozen zal verdoen en wat het maar was. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken, dus daar komt toch wel een eind aan. zodat de vraag blijft waartoe is dan die wet dan. En de Bijbel geeft daar gewoon zelf een antwoord op. Ja, het is jammer dat je er zelf niet op komt trouwens. Hè? Ik was er zelf ook niet opgekomen, moet ik u eerlijk zeggen. Maar ik lees het dan uiteindelijk toch in het Nieuwe Testament. Daar staat dat de wet is om te demonstreren dat de zonde onverslaanbaar is. Dat er niks tegen te doen valt, dat er in de mens geen goed woont. En al wat je de mens activeert, heeft alleen maar tot gevolg dat de zonde toeneemt. En dat die wordt bovenmate zondigender. Want door de wet is niet kennis van God. Door de wet is kennis van de zonde, staat er. Kan het ook niet helpen. En er staat ook, de wet doet de zonde toenemen. En nog zo wat van die dingen die ik nou niet ga aanhalen, want ik wil naar Hebreeën 10 toe. Maar dat soort dingen. Maar een van de argumenten in het geheel, dat wil zeggen in de geheel van de uiteenzetting, gaat volgens de lijn van de Hebreeënbrief. En die neemt een hele andere route. Die neemt niet de route van oorzaak en gevolg. En die beschrijft ook niet de werking van de wet. Dat doet de Romeinenbrief wel. Doet de Galatenbrief trouwens ook. Maar in de zogeheten Hebreeënbrief wordt gezegd wat dan op ander niveau de functie van de wet is. Want de wet heeft twee verschillende kanten. De een is de kant van de geboden en inzettingen, zoals dat heet in Colossense, want zo wordt het daar genoemd. De wet der geboden en inzettingen bestaande die enigerwijze ons tegen was. De andere kant van de wet is dat de wet ons ook via die geboden overigens is leert. Omdat de wet al zodanig in de eerste plaats, want het is de belangrijkste kant van de wet overigens, in de eerste plaats onderwijs is. Want hoe dan ook, de ene kant is dat de wet gelegd is op de natuurlijke mens en dan wordt men geacht te concluderen dat het niet wat wordt. Ik weet niet of u dat voor uzelf al eens geconstateerd hebt. Ik wel. Dat gaat niet wat worden. Het heeft me moeite genoeg gekost om het te erkennen, want het lijkt hopeloos. Maar je moet er een keer vanaf van zeggen, nou, dit werkt niet. Ik ga doen wat ik wil, maar dit werkt niet. Dan geef je toe dat je groot in de problemen zit, maar dan, dan is er een oplossing. Ik ben enige jaren radio- en televisiemonteur geweest. Het kunstje was om te ontdekken wat er mis is, waar de fout zit. Het kunstje is niet om het te repareren, dat is makkelijk zat. Maar je moet weten waar het probleem zit. Dat is altijd wat moeilijker. En zoals met de mens ook. Het probleem is dat in de mens geen goed woont. Als je dat weet, dan ben je dicht bij de oplossing. Dat is niet zo bijzonder. Dan moet je gewoon komen, onvoorwaardelijk moet je komen tot geloof in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Dat is gewoon een kwestie van geloof. Zo staat het ook in de Bijbel. Maar als je niet erkent dat je een probleem hebt en dat je verlost moet worden en dat je het zelf niet kunt, en dat je hoezeer je ook strijdt tegen je eigen tekortkomingen, dat er niks van terecht komt en dat het alleen maar erger wordt. Als je dat niet eerst toegeeft, dan kom je nooit tot het andere toe. Niet echt, tenminste. Nou ja, en wat de Hebreeënbrief ons voorhoudt, is dit. Dat met name al die verplichte rituelen, maar dat is het meest opvallende voorbeeld, dat is het meest essentiële, dat al die verplichte rituelen in zichzelf geen enkel praktisch nut hebben of hadden. Dat is helemaal niet seconde. Dat is heel lastig om dat aan een Rooms-Katholiek wijs te maken trouwens. Om van een Jood om maar te zwijgen, broeder, want ja, ik weet het, dat is helemaal verschrikkelijk moeilijk. Maar het heeft geen enkel praktisch. Joden spreken over dingen die rein zijn, dingen die onrein zijn. De Bijbel zegt, er is niks onrein in zichzelf. Echt niet. Toen wilde iemand mij uitleggen dat er toch dingen onrein zijn, omdat als je tot je neemt, word je er ziek van. Dan zeg ik, ja, maar ik ken mensen die nemen het altijd tot zich en worden er nooit ziek van. Die zijn er gewoon aan gewend. Ja, maar de Bijbel zegt, iets is alleen onrein als je het onrein acht. En ons wordt gewoonlijk wijsgemaakt dat dit is onrein en dat is onrein. En een gelovige mag dit niet en dat niet en dat is gevaarlijk. Want het is allemaal het domein van de slang en zo. Weet je wel, het is allemaal gevaarlijk. En daar laat ik daar verder niks over zeggen. Maar wij denken dat het allemaal geen probleem is. We zijn vrij en dan komt iemand ons vertellen, maar dit kan niet en zus kan niet. Zo komen ze ons langs de achterdeur onder de wet brengen. Want vroeg of laat moet je het loofhuttenfeest vieren en de Sabbat en de grote zondag. En zo'n, ik weet niet hoe die dingen heten, zo'n gebedsmantel. Ja, dat heeft een naam, maar ik ben het altijd kwijt. Nou goed, dat doet er ook niet toe. Maar voordat je het weet, leef je onder de wet, een wet of wat het maar is. En worden we bedreigd door de moslims, ja. Zoals het lied zegt, we worden bedreigd door de moslims. Geweldig lied vind ik het eigenlijk. Maar die staat niet in de bundel. Of we worden bedreigd door de vrijmetselaars en door de Rozenkruisers en door de Bilderberg... conferentie met excuses aan prins Bernard. En waar we maar door bedreigd worden enzovoorts. Aan zogenaamde geheimen. Dat is ook allemaal spelletjes van die lui, joh. Dat is net de padvinderij. He, ze hebben zo hun eigen regeltjes binnen. En die grote mensen die spelen dan voor vrije metselaars. Ze zijn te beroerd om een echte troffel vast te houden trouwens. Want daar zijn ze veel te chic voor. Maar goed. En dan zeggen wij dat we erdoor bedreigd worden. Man, houd toch op. Dat is allemaal geneuzel. Het is allemaal geneuzel waar de duivel ons mee bezighoudt. Als je praat over xenofobie, dat is xenofobie. Maar goed, voor iets wat men niet kent, terwijl er niks te kennen valt, maar ze maken je wijs dat er iets geheimzinnigs aan is en zo, hè? Dat is het niet, maar toch maar. En we worden door van alles bedreigd, we mogen niet dit, we mogen niet dat, en dus worden hele conferenties belegd over mag een christen wel dit, en hoe moet een christen zus, en hoe we ons moeten wapenen tegen. Ik weet nog dat in de tijd, sorry als ik iemand nou op de tenen stap, want dat is niet de bedoeling, maar goed dat ik u niet ken dus, maar in de tijd weet ik nog dat de evangelische hogeschool werd opgericht en het argument was om de jongelui te wapenen tegen de universitaire studies waar ze naartoe zouden gaan. Dan konden ze daarvoor mooi 1 of 2 jaar of nog langer zich daartegen wapenen enzovoorts. Want het is dan gevaarlijk, zo'n universitaire studie. Toen denk ik, nou, als die kinderen allemaal netjes naar de kinderclub geweest zijn of naar de zondagsschool bij ons, dan zijn ze overal tegen gewapend, hoor. Dan ben ik echt serieus. Voor de rest is het gewoon flauwekul. Welk gevaar? Hoezo gevaar? Wij geloven in de Heer Jezus Christus. We hebben dat woord van God leren kennen. En we weten dat het de waarheid is. En dat is het dan. Welk gevaar? Best moet alleen het lef hebben om te zeggen, en dit is wat ik geloof. En de andere, dat zijn leuke rekenmodellen. Maar dat is geen waarheid. En dat is het dan. Daar hoef je niet voor naar een of ander instituut. Of iets. Dat ben ik serieus. Je mag er van mij naartoe. Dan gaat het niet om. Misschien doen ze daar goede dingen. Misschien leren wat zinnigs. Maar het idee van gewapend worden tegen iets waardoor je bedreigd wordt. Ik zou zeggen, als je denkt dat je ervoor bedreigd wordt, moet je er dan niet mee en gaat het niet naartoe. Ik ben er niet geweest. Ik heb er ook niks te zoeken. Meen ik. Maar iemand anders misschien wel. Doe maar. Maar wat Paulus ons hier uiteenzet is simpelweg dit, dat al die oud-testamentische inzettingen met uitgebreide voorschriften tot in de detail, dat die in zichzelf niks kunnen. Ze zijn volstrekt, maar dan ook volstrekt nutteloos. Flauwekul mag je niet zeggen, maar als je denkt dat zoiets enig effect heeft naar buiten toe, absoluut, maar dan ook absoluut niet. Dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. En niet zo'n klein beetje, maar grof. Dat wil zeggen, als er 1 gebeurtenis volgens de wet belangrijk is, dan is het de grote verzoendag. U weet wel, je hebt zo de jaarlijkse cyclus. En daarin de zogeheten gezette hoogtijden des Heren. En nog zo het een en ander wat er zo rondomheen hangt. En de belangrijkste gezette hoogtijd is de grote verzoendag, Yom Kippur. De grote dag uit de voorschriften van de wet. En dus ook officieel binnen de Joodse traditie. Alleen het probleem met de Joodse traditie is dat men die grote verzoendag niet werkelijk kan vieren. Omdat men daarvoor een tempel nodig heeft. En een hoge priester. En beide ontbreken in het Jodendom, dat weet u waarschijnlijk, hè? Die ontbraken trouwens ook toen het Jodendom geconstrueerd werd. Ik zocht een woord, maar het komt bij construeren uit. Toen het Jodendom gebreid werd, denk ik altijd, in elkaar gevlochten werd. Weet zoiets. In de dagen van de Babylonische ballingschap. Toen hadden ze geen tempel. Toen hebben ze wel de synagoge uitgevonden trouwens, hè? Maar ze hadden geen tempel. En de hoge priester functioneerde niet. Dus toen maar weer. Maar ze hebben toen het een en ander bedacht. Maar niettemin, Yom Kippur wordt tot vandaag gevierd. En het is tot vandaag het grote feest van de Joden. Alleen ze kunnen het niet vieren op de wijze zoals in de wettige voorschriften beschreven wordt. Maar u weet hoe dat was. Ruw, kort samengevat. Op grote verzoendag deed de hoge priester iets wat hij de andere dagen van het jaar niet mocht. Het was streng verboden dus, en het was ook voor iedereen verboden. Hij ging namelijk de tempel, of zullen we gewoon zeggen nog de tabernakel, want zo is het begonnen. Hij ging de tabernakel binnen tot achter het voorhangsel, namelijk tot in het heilige der heiligen. Dat mocht niet. Er was een afgesloten vertrek waarvan iedereen wist dat het er was. Waar bovendien stikken donker was, waar nooit iemand kwam, was de bedoeling. En wat ook nooit iemand te zien kreeg nadat het een keer was opgericht. Omdat als de tabernakel getransporteerd moest worden, dan moest men vanuit het heilige het voorhangsel afnemen en achteruit leggen over de ark des verbonds die erachter stond. Dat kon je ook zien dat hij erachter stond, omdat de draagbomen in het gordijn staken, om zo te zeggen. Dus het voorhangsel was de afscherming voor het heilige der heiligen, voor de ark des verbonds. Maar bij het transport werd het voorhangsel over de ark des verbonds heen gelegd, zodat niemand het ding ooit te zien kreeg. Het bleef altijd verborgen. Zelfs bij het transport. En niemand mocht daar komen. Straffen des doods. Daarom wordt ons verteld dat in de dagen dat de Joden wel een tempel hadden, zoals in de dagen van de Heer Jezus. Als je onder de Joden bent, moet je zeggen, in de dagen van Herodes. Maar goed, dan vierden ze wel grote verzondag en dan ging de hoge priester het heilige der heiligen binden. Maar dan bonden ze eerst een koord, een touw, om zijn enkel, zodat mocht hem daarbinnen wat overkomen, want het kan natuurlijk dat hem daar iets overkomt, nietwaar, in het heilige der heiligen, mede omdat hij er eigenlijk niet mocht komen, behalve die ene dag. Maar als ze die ene dag nou toevallig verkeerd hadden berekend, of men kwam met het verkeerde bloed binnen, of wat dan ook, dat kan allemaal, dan zou hij daar dood neervallen. Dus ze hadden een koord om zijn enkel, zodat als hem wat zou overkomen, konden ze hem zo naar buiten trekken. Eerlijk, ik heb het niet verzonnen, dat is officieel. Dat is allemaal vastgelegd in de Joodse overlevering, dat soort dingen. Maar dat is de belangrijke gebeurtenis van het jaar. De hoge priester gaat daar naar binnen, eenmaal per jaar. Niet zonder bloed heet het, staat hier in Hebreeën 9. Want in Hebreeën 9, dat ik dus ook voor me heb liggen, daar wordt dat beschreven. In vers 6, zo gingen de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede, in het heilige der heiligen, 9 vers 7, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar en niet zonder bloed, dus inderdaad met bloed, dat wil zeggen bloed van stieren en bokken, waaronder de zogenoemde zondebok. Maar met bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. En daarom heet het ook verzoendag. Waarna de vraag is, en werden daardoor de zonden verzoend? Het antwoord is, de staat dat de bedoeling was, en dat op deze wijze de zonden verzoend zouden worden. En verzoenen is bedekken, en bedekken is verzoenen, want Yom Kippur komt van kafar, en kafar is een deksel. En het deksel van de ark des verbonds, waarop uiteindelijk het laatste bloed gestort werd, dat heet in het Nederlands verzoendeksel. En daarmee is het woord kaporet twee keer vertaald. Want kaporet komt van kafar en dat betekent deksel. Dat betekent ook verzoening, want verzoening is bedekking. En de vertalers hebben het dus twee keer vertaald. Verzoendeksel. Maar als de zonden bedekt zijn, wil het zeggen dat ze weggedaan zijn. Nee, in de theologie heeft men daar weer wat anders van gemaakt, maar ik ga daar liever niet op in, want dan kom je nergens. Dat neemt zo ontzaglijk veel tijd. Dan zegt men, nee, onder het oude verbond werden de zonden bedekt, maar onder het nieuwe verbond worden ze weggedaan. Dan moet ik u zeggen, dat is leuk bedacht hoor, gefeliciteerd, maar je krijgt er geen voldoende voor wat je nou weer bedacht hebt. Sorry, want het is flauwekul. Bedekken wil zeggen wegdoen. Bedekken wil zeggen begraven. En als wij verzoend zijn, dan zijn onze zonden bedekt. Paulus haalt het Nieuwe Testament aan, past het op ons toe en zegt, er staat al in het Oude Testament, wel gelukzalig de man wiens zonden verzoend zijn en overtredingen bedekt zijn. Geldt voor ons, er is geen verschil tussen. Zonden zouden verzoend, bedekt, namelijk weggedaan worden. Onder het motto, ik zal uw zonden niet meer gedenken, dan dus. Ja, want als het dat niet betekent, wat voor zin heeft het dan? Zonden bedekt of weggedaan, maar ze worden herdacht. Dat schiet niet op. Met andere woorden, dit wordt wel voorgeschreven in de wet en er staat wel dat hij verzoening doet voor de zonde des volks. Maar in de praktijk echt niet. Want het werkt niet. Bovendien, ik heb waardering voor degenen die zeggen, ja, dat kan allemaal in de Bijbel staan, maar dat geloof je toch zelf niet, dat je met bloed van dieren ingaat, wat je er ook maar mee doet en het sprenkelt en uiteindelijk op zo'n gouden kist gooit en dat daarmee je zonden worden weggedaan. En inderdaad, dat geloof ik ook niet. Staat het dan niet in de Bijbel? Ja, dat staat wel in de Bijbel. Maar wij worden geacht bij de les te blijven en te constateren dat het niet werkt. En dat is wat hier gezegd wordt. Deze bladzijde heb ik open liggen, hoofdstuk 9 en 10. Dus ik moet het zo zeggen. Het werkt namelijk niet. Al staat het dan in het Oude Testament. In het Oude Testament staat niet dat het werkt, hoor. Er staat alleen dat dat zo het ritueel is en dat dat zo de bedoeling is. Maar men zou toch de andere dag of 's avonds laat na het feest of zoiets zou men wakker worden en zeggen, ja, dat was nou leuk. Het was een leuke happening, leuk dat ik erbij was, maar wat moest ik er eigenlijk? En wat maakte het eigenlijk uit? Terug naar de orde van de dag. En de apostel Paulus is nog veel lomper dan ik hierover. Hè? Die zegt gewoon, ja, dat moest hij, eenmaal per jaar, vers 7. De hoge priester, eenmaal per jaar. Maar in hoofdstuk 10 zegt hij, eenmaal per jaar, jawel, maar dan wel alle jaren. Elk jaar. Jaar in, jaar uit. En de conclusie die hij eruit trekt, is dat het dus niet werkt. Want als het wel zou werken, zou men er prompt mee ophouden. Waarom zou je zonde verzoenen of bedekken? Nogmaals, dat is hetzelfde woord. Waarom zou je zonde verzoenen of bedekken als ze zijn weggedaan reeds? Als dat gebeurd is, waarom zou je het weer doen? En als je het wel weer doet, geef je daarmee te kennen dat het dus niet gewerkt heeft. En in de Joodse traditie is het inderdaad zoals ik nu zo zeg. Want die hebben op de 10e van de 7e maand, 10 Tisri, vieren ze grote verzoendag. Maar vanaf 1 Tisri, dat is officieel een Joods nieuwjaar. De Joden kennen minstens 2 Joodse nieuwjaren. En de erg orthodoxen kennen er zelfs 4. Waarom ook niet, verzenden ze er maar bij. Maar 1 Tisri, dat is het feest van de bezuinigen. Daar begint de nieuwe kalender en het nieuwe kalenderjaar. Dat in ieder geval. En dan van de 1e tot de 10e, dat is van het feest der bezuinigen tot aan Grote Verzoendag, zijn 10 dagen. En in die 10 dagen wordt men geacht zijn zonden te gedenken. Boete te doen. En als men na 10 dagen dan gebukt gaat om al die zonden die men weer in herinnering gebracht heeft en opgehoest heeft. Want misschien schreef men het in het loop van het jaar ook zijn eigen zonden op. Dat zou, weet ik niet, ik roep maar wat, hè. Maar ze moeten 10 dagen hun eigen zonde gedenken en boete doen. Christenen vinden ook eigenlijk dat dat moet. Want je moet toch onder je schuld gebukt gaan, nietwaar? Je moet toch iets hebben om van gereinigd te worden? Nou goed, en zo gaan ze naar Grote Verzoendag toe. En dan wordt dan verzoening gedaan voor de zonde. Maar dat moet dan wel met berouw en alles. Maar wat ze in de praktijk dus doen, elk jaar, jaar in, jaar uit, alle jaren heet het. Sterker nog, het heet alle jaren gedurigelijk in 10 vers 1 van Hebreeën. Wat ze dus alle jaren gedurigelijk doen, is hun zonde gedenken. Of ze het ook echt doen, ja, dat weet ik niet. Maar het is wel de traditie. En Paulus zegt, dat is ook wat gebeurt, want alleen al het simpele herhalen van Grote Verzoendag geeft aan dat het dus niet werkt. Het is niet mijn conclusie. Maar het staat hier gewoon, want dat is Hebreeën 10, vers 2. Kom daar zo op. Want wat de apostel uiteenzet is feitelijk 10 vers 1. Men zou dat kunnen beschouwen als de essentie van de hele Hebreeënbrief. Al denk ik dan toch dat je dan de Hebreeënbrief tekort doet. Maar in 10 vers 1 staat... Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen... Ik kan wel proberen de moeilijke formulering te ontwijken, hoor, maar dan worden er een hele stel losse zinnen. Dan staat er, de wet heeft, misschien kan je ook zeggen is, de wet heeft een schaduw der toekomende goederen. De wet is een voorafschaduwing, een schaduw. Zullen we gewoon zeggen type? Dat brengt ons in problemen met het woord beeld wat hierna volgt. En daarom wordt het ook niet gebruikt, maar vooruit. De wet is een voorafschaduwing, is een beeld, een type van toekomende goederen. Wet heet namelijk ook hier oude verbond of testament, afhankelijk hoe men het vertaalt. Maar in de grondtekst blijft dat hetzelfde. Verbond is testament, het testament is verbond, het is één en hetzelfde woord. De wet is het oude verbond, maar onder het oude verbond, met name in Jeremia 31, wordt het nieuwe verbond aangekondigd ter vervanging van het oude verbond. En daarna moet ik u zeggen, nee, dat nieuwe verbond wordt elders ook aangekondigd in het Oude Testament, alleen heet het dan niet nieuw verbond. Dan heet het mijn eeuwig verbond des vredes, of hoe het maar heet, maar de term nieuw verbond komt uit Jeremia 31... Maar wij hebben zelfs onze hele Bijbel ingedeeld in Oude Testament, Nieuwe Testament of Oude Verbond, Nieuwe Verbond. Wel nu, het Oude Verbond, de wet, heeft een schaduw of is een schaduwing, is een beeld, een type, een illustratie van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, in zichzelf heeft het Oude Verbond geen praktisch nut. Het is een illustratie van wat later zou komen. Dat heet hier toekomende goederen. De term wordt hier vaker gebruikt. Het heet ook de tijd der verbetering, bijvoorbeeld de betere tijd in 9 vers 10. Om maar eens wat te noemen, want er zijn meerdere uitdrukkingen die hiervoor gebruikt worden. De toekomende goederen zijn die dingen die zouden komen als vervulling van wat God onder het oude verbond beloofd had. En al die inzettingen, dat is inclusief de 10 geboden en alles, al die oud-testamentische inzettingen zijn illustraties van nieuw-testamentische waarheid. Zodat het dubbel opgaat. Ook het Oude Testament voor ons, ook de Mosaïsche wet voor ons, nog steeds betekenis heeft. Misschien niet voor de praktijk van het leven, maar dan toch in ieder geval als illustratie. Van nieuw-testamentische waarheid. Want de hoge priester naar de ordening van Aaron, die eenmaal per jaar inging op grote verzoendag in het heilige der heiligen, geeft elk jaar, jaar in jaar uit, alle jaren geduriglijk een illustratie van die ene hoge priester die in de toekomst zou komen, toekomende goederen, van die ene hoge priester die dat niet zou zijn naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Ik heb even de bladzijde terug omgeslagen, omdat het daar staat, Hebreeën 7. Christus namelijk, die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en niet naar de ordening van Aaron. Kortom, Aaron is een type van Melchizedek, of gewoon Aaron is een type van Christus, of de Aaronitische hoge priester, wie het ook wezen mag, is een beeld, een type van die ene Nieuwtestamentische hoge priester, en dat is er inderdaad maar één. Want wat onder het oude verbond eenmaal per jaar gebeurt, is een uitbeelding van wat onder het nieuwe verbond eens en voor altijd zou gebeuren. Eén keer. Zodat je ook niet meer een andere hoge priester nodig hebt. En ook niet een nieuwe grote verzondag. Dus één keer. En dat is wat Hebreeën 9 uiteenzet. Want daar staat in vers 11 dat Christus, de hoge priester der toekomende goederen. U herinnert zich dat het woord toekomende goederen is 10 vers 1. De wet heeft een schaduw van toekomende goederen. Wel nu, Christus is de hoge priester der toekomende goederen en Aaron is een schaduw van die hoge priester der toekomende goederen. En Christus, de hoge priester der toekomende goederen, die inmiddels gekomen is, is door de meerdere en volmaakte, dat wil zeggen door de echte tabernakel ingegaan. Namelijk in de hemel zelf, want zo staat het er uiteindelijk. Hij is ingegaan in de meerdere en volmaakte tabernakel en hij is inderdaad ingegaan door bloed, maar niet door het bloed van stieren en bokken, maar door zijn eigen bloed. Goed bij de les blijven hoor, door zijn eigen leven dus, hè? Want bloed is leven. Nee, door te sterven ging je niet de hemel in. Echt niet. Door te sterven ging je het dodenrijk in. Er is allerlei verwarring over, ik weet het, beste mensen, maar sorry. Ik weet het, ja, heden zult gij met me in het paradijs zijn, maar dat was echt niet de hemel, dat was het dodenrijk. Ja, hij stond pas na 3 dagen op uit de dood. Dus ja, zitten mensen mij aan te kijken, van, wat heeft hij nou over? Over de komma in de uitspraak, ik zeg u, heden zult gij met me in het paradijs zijn, daar had ik het over. Maar je ziet, het is gedoe allemaal, omdat men het niet begrijpt, hè. Christus is door zijn eigen bloed, door zijn eigen leven, de opgewekte, de op grond van zijn eeuwig leven ingegaan in de hemel zelf, als hoge priester van het nieuwe verbond. Ik weet het zeker, want in hoofdstuk 7 staat het, hij is namelijk hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, vers 16. Want zijn bloed is onvergankelijk leven. En daarom is zijn bloed waarlijk spijs en drank en zo. Weet u wel, zijn vlees en bloed waarlijk spijs en waarlijk drank. Nou, Christus is met zijn eigen bloed, in zijn eigen leven, eenmaal ingegaan in het heiligdom, 9 vers 12, en heeft daarmee een eeuwige, universele, onbeperkte verlossing teweeggebracht. Hebben u dat? Want bloed van stieren en bokken kan een mens niet reinigen. Maar het bloed van Christus wel. Vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Dat is wat het is. En wat in het Oude Testament alleen symbolische waarde had, is onder het Nieuwe Testament vervuld in het eenmalige werk van Christus. En dat is ook wat in hoofdstuk 10 dan alsnog wordt toegelicht. Eigenlijk moet ik voor degene die het systematisch willen hebben, Hebreeën 9 spreekt over het meerdere priesterschap van Christus, over de hoge priester van het nieuwe verbond, en Hebreeën 10 spreekt over het meerdere offer, het grotere offer, in vergelijking met het Oude Testament. Maar het zijn natuurlijk heel verwante begrippen, want het gaat om dat de hoge priester één offer brengt. En hij offerde zijn eigen bloed, dan wel hij offerde gewoon zichzelf. Of zijn lichaam, want dat staat er ook nog trouwens. En over dat offer, maar het gaat nog steeds over het voorbeeld van Grote Verzoendag, over dat offer spreekt Hebreeën 10. De wet heeft een schaduw van toekomende goederen. Als je leert de profetische en symbolische betekenis van de wet en van het oude verbond, dan help je dat reusachtig om van die wet verlost te geraken. Om de wet te lezen alsof het verplichtingen zijn waaraan we ons moeten houden en alsof het voorschriften zijn die wij moeten uitvoeren enzovoorts. Het leert ons namelijk dat die dingen sowieso niet werken, maar aan de andere kant dat ze illustraties zijn van iets wat wel werkt en daar leven wij onder. Wij leven niet onder het voorbeeld van de hoge priesters van het oude verbond, wij leven onder het resultaat van het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond. En de essentie daarvan is dat het niet herhaald wordt. Het is namelijk eenmaal. Ik kom er zo op. Daar staat, want de wet, 10 vers 1, hebben de schaduw der toekomende goederen en niet het ding zelf. Er staat beeld, maar niet in de zin van type, maar in de zin van het tastbare ding zelf. De wet is slechts een schaduw, een beeld. Dat wil zeggen een uitbeelding, een afbeelding. Het is niet het ding zelf. Die wet kan, en let op hoe het er staat, die kan met dezelfde Offeranden. In hoofdstuk 9 ging het over eenmalig, over per jaar, op Grote Verzoendag. Nu heet het, de wet kan met dezelfde offeranden, als u mij vraagt, is dat al twee keer meervoud? Dezelfde, hoezo dezelfde? Nou, net als die van vorig jaar. En dus offeranden, bij herhaling, die zij alle jaren, en dan nog een keer geduriglijk, begrijpt u hoe nadrukkelijk het staat, en jaren en jaren, hebben ze dat ook werkelijk gedaan? Nou, voor zover ik weet niet. Maar het was wel het voorschrift. Voor zover ik weet hebben ze die grote verzoendagen nooit gevierd, hoor. Zijn ze pas mee begonnen in de ballingschap. En daarvoor hebben ze misschien één of twee keer zoiets gedaan. Geldt ook voor Loofhuttenfeest, geldt ook voor het Paasfeest. Is in de Oud-Testamentische tijd, zoals beschreven in de Bijbel, een keer of twee, drie gevierd en dat was het dan. En jubeljaren hebben ze sowieso nooit gevierd, zelfs de Sabbatjaren niet. Echt niet. Ja, waarom ik nou stop, is omdat dan iemand heeft uitgerekend wanneer de uittocht uit Egypte was, in welk jaar, en wat, welk jaar dus het eerste jubeljaar was vervolgens, en welk jaar in onze jaartelling dan een jubeljaar zou zijn. En dit is zo verschrikkelijk amateuristisch geklungeld, beste mensen, omdat onze jaartelling sowieso niet klopt, en de Joodse jaartelling ook niet, en de Romeinse jaartelling, hoor, dat klopt allemaal van geen kant, en bovendien zegt de Bijbel dat ze het nooit gedaan hebben. Dus waar hebben we het over? De Bijbel zegt dat ze 70 jaar het land uitgejaagd werden, de Joden, omdat ze 70 Sabbatjaren verzuimd hadden te vieren, gedurende 490 jaar dus. Want de zogenaamde 70-jarige ballingschap, staat erbij, is omdat ze de Sabbatjaren niet gevierd hadden gedurende 490 jaren van hun bestaan als koninkrijk, enzovoort. Ze hebben dat nooit gedaan. En ze gingen het pas doen toen het niet kon, omdat ze geen tempel hadden. En daarna terugkerend uit de Babylonische ballingschap bouwden ze een tempel. Toen zijn ze het gaan doen. Met die hoge priester eenmaal per jaar. Meer moet ik daar niet over zeggen, want het leidt te veel af. Dus nou terug. De wet kan met dezelfde offers die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer. Ik vind nimmer meer vind ik ook zo'n mooi woord, hè. Met hoeveel poten?
Veel.
Met een heleboel. 1, 2, ik kan het niet eens zien meer. Nimmer meer, met allemaal drie poten achter elkaar. Nimmer meer. Je hoort aan het woord wat het betekent. Nimmer meer. Alle jaren. Nimmer meer heiligen. Degenen die daar toegaan. En toegaan is naderen. En toegaan of naderen is in het Hebreeuws het woord voor offeren. Want het begrip korban, het offer, dat is het woord voor naderen. Nabij zijn, nabij komen. Zij het liever nabij om te horen dan om de zotte slachtoffer te brengen, zegt de prediker. Nabij zijn. En wij hebben een betere hoop door welke wij tot God naderen. Maar tot God naderen is aan God offeren en aan God offeren is tot God naderen. En hier staat, ze gingen daartoe, ze naderden als het ware tot God en ze volvoerden deze rituelen, maar al die offers, ook met die veelheid van jaar in jaar uit, al die offers konden nimmer meer heiligen, degene die daar offerden of toegaan of wat het maar was. Waarom moet je het dan doen, als het niet werkt? Want de Joden zeggen dan, ja, omdat het traditie is, omdat het moet, omdat het voorgeschreven is. En we vragen niet of het werkt of niet. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar dan denk ik altijd, het lijkt me toch tamelijk dom. Dat je nou nooit eens vraagt, waartoe dient het eigenlijk? He? Het is wel erg kinderlijk. Waarom doe je dat? Ja, omdat het moet. Zijn we zo gewend, gaat vanzelf. Zo handelen dieren ook. U weet wel, je gaat op zo'n ezel zitten. En wat je ook doet, je kunt er niks mee. De ezel doet gewoon wat hij altijd moet doen onder dergelijke omstandigheden. Hij gaat naar de berg, hoor, en weer terug. Of ik roep maar wat, natuurlijk, hè. Als je mij niet gelooft, je kunt nog mee. Moet je zich op tijd opgeven? We zijn bezig. Maar vooruit, hè. Je gaat met zo'n beest zitten. Ik herinner me mijn eerste ezeltochtje op het strand van Scheveningen, als ik me goed herinner. En dan zit je op zo'n beest als kind. Je kunt hem niet sturen, je kunt hem niet op. Ja, je kunt hem niet stoppen. Dat beest loopt gewoon zo'n rondje. Achter de voorganger aan enzovoort, zo'n rondje. En dan stopt dan weer. Dan is geen beweging meer in te krijgen. Dus zo werkt dat. En sommige mensen leven zo. En zijn er nog trots op ook. Maar een beest doet het ook zo. Zoals je kat doet dat. Die neemt op de vaste tijd neemt hij zijn vaste route. Onder het hechtje door en door het gat in de schutting. Zijn vaste tijd. Dat is allemaal geregeld, omdat als je op een andere tijd doet, komt hij een andere kat tegen. Dat is niet de bedoeling. Dat weten ze van elkaar. Dus ze respecteren elkaar en kiezen hun eigen tijd. En zijn precies op tijd, hoor. Echt waar. Nou goed. Maar als mensen zo leven, leven ze net als een dier. Het is niet erg dat ze het doen. Dat is goed misschien. Maar dan zouden ze moeten weten waarom het goed is. Dan is er geen enkel bezwaar tegen. Integendeel. Goede gewoonte maakt een leven een stuk simpeler. Dat meen ik echt. Maar dan moet je wel weten waarom. Nou goed, dit werkt dus niet. En wat is het argument? Paulus zegt gewoon, ja, als het wel gewerkt had, vers 2, als het wel gewerkt had, zouden ze ermee opgehouden hebben. Zouden ze het niet meer gedaan hebben. Als die offers gewerkt zouden hebben, dan zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Die offers dus. Het is een wat fraaie formulering, moet ik u zeggen. Dat betekent namelijk dat degene die de dienst pleegden, zouden niet meer geofferd hebben, omdat ze helemaal geen weet meer van zonde gehad zouden hebben. Hoezo zonde? Wat is dat, zonde? Welzalig wie zonde bedekt zijn. Hoezo moeten de zonden bedekt worden? Als het gewerkt zou hebben, staat er echt, zouden ze geen geweten, conscientie, zouden ze geen geweten van zonde meer gehad hebben. Zouden ze de noodzaak er ook niet van hebben ingezien. Het is toch al gebeurd? Het is toch al weg? Het behoort tot het verleden. U weet wel, vroeger hadden we, ik weet niet of het nog bestaat, maar van die aanzichtkaarten met zo'n een of ander meer of de zee erop, met zo'n bordje erop, verboden te vissen. En dan stond er een bijbeltekst bij, hè. Van, ik zal uw zonde niet meer gedenken en ik werp in de zee van eeuwige vergetelheid enzovoorts. Met een bordje erbij verboden te vissen. Het is weggedaan. Dat was evangelisch, hoor, dit. Bestaat het nog of niet? Nee?
Ja,
zeker. Ja, die naam schiet mij ook te binnen, maar oké. Verboden te vissen, dat was een vaste kreet. Zonden zijn weggedaan. In de praktijk bleek dat dan toch ook weer niet het geval te zijn, omdat wij evangelisch toch ook achtervolgd werden met beschuldigingen en met voorschriften over hoe we ons moesten gedragen enzovoorts. Hou maar op. Allemaal getop, dit soort dingen. Je moet leren dat die dingen voor God geen betekenis meer hebben. Die zei, ik zal een nieuw verbond brengen, Jeremia 31. Uitgebreid aangehaald trouwens, staat hier ook, dezelfde bladzijde nog, Hebreeën 8 is het. Vers 12. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonde en hun overtredingen zal ik geenszins, in geen enkel aspect, geenszins meer gedenken. En dat was nog geciteerd uit Jeremia 31. Want het hele schriftgedeelte 8 vers 8 tot en met 12 is in zijn geheel geciteerd uit Jeremia 31. Je zal hun zonde niet meer gedenken. Zo eindigt hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 zegt, maar niettemin was er een grote verzondag onder het oude verbond, waar elk jaar de zonden gedacht werden. Want elk jaar was grote verzondag, officieel. Maar de Heer zei, ik zal een nieuw verbond maken, ik zal uw zonden niet meer gedenken. Hoezo grote verzondag? Wat moet er dan verzoend worden? Het is verzoend. Wij leven in de grote verzoendag. Dat is hoe de Hebreeënbrief het ons voorstelt. Het is grote verzoendag. Want waar is onze hoge priester?
In het
Heilige der Heiligen. Op het verzoendeksel eigenlijk, dat dan genoemd wordt de troon der genade in het eind van Hebreeën 4, is dat, enzovoort. En bovendien Hebreeën 10, maar dan moet ik een bladzijde omslaan, zegt dat Christus ons een verse en levende weg ingewijd heeft. En dat is tot achter het voorhangsel. Tot in het heiligdom. Die weg. Want de hoge priester sprenkelde dat bloed niet alleen maar op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, maar hij sprenkelde het op de route daarnaartoe, de hele weg. En daar op het verzoendeksel eindigt die bloedige, namelijk levende, staat er toch ook gewoon, levende weg. Een nieuwe, vers nieuw, een nieuwe bloedige, levende weg. Maar nou volgt Johannes 14, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Johannes 14, en dat eindigt met Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Dus het verhaal is weer helemaal rond. Je kan het niet missen, het staat allemaal gewoon in de Bijbel. En dan staat er dus, diezelfde offers konden niet heiligen. Anders namelijk, vers 2, zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, die offer. Omdat namelijk degene die die offers moesten brengen, die de dienst pleegden, dat waren dus de achtereenvolgende hoge priesters, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Ik heb vanmiddag in de Gauwigheid nog even het vers opgezocht in 6 verschillende Nederlandse vertalingen. Dat is dan het haastwerk, moet ik eerlijk bekennen, maar want ik heb nog zo'n Bijbel in 4 delen. 6 vertalingen naast elkaar, dat is wel interessant. Statenvertaling en NBG en daartussen Petrus Canisius en de Wim Brouwer vertaling. Maar wat er allemaal maar tussen staat, de Leidse vertaling enzovoort. Dat is niet meer in druk, geloof ik. Misschien kan je er nog eens een keer naar zoeken, Bijbel in 6 vertalingen. Dan kijk je ze even naast elkaar. En in 3 van de 6 vertalingen stond inderdaad voor wat hier heet eenmaal, Statenvertaling. In 3 van de 6 vertalingen stond eens en vooral. En 1 keer zelfs aan elkaar geschreven, eens vooral. Aan elkaar, zonder spaties, eens vooral. Ik wist niet dat dat ook een Nederlands woord was, maar inmiddels wel dus. Hè? Once and for all, meestal zeg ik in het Engels. Maar ik vond het wel aardig, want ik roep dat vaak ook naar aanleiding van Romeinen 6. Dat hij gestorven is, hij der zonde eenmaal gestorven. En dan roep ik ook wel, ja, eens en voor altijd. Dat is wat het betekent. En dus dit ook. Eens en voor altijd. Ik was blij met die vertalingen, want die bevestigen dat. Want eens en voor altijd gereinigd was de bedoeling. Dat was het voorschrift. Dat was het doel van Grote Verzondag, alleen het werkte niet. En dus werd het elk jaar herhaald volgens voorschrift. Maar daar waar het vervuld wordt, wordt het maar eenmaal vervuld. En dat is omdat het werkt. Hopelijk. En daar nu, sprak hij cynisch, heeft men het volgende op gevonden. Men praat ons onze schuld aan. En men brengt ons elke keer weer terug bij af. En elke keer weer terug bij het lijden en bij de dood van de Heer Jezus. Dat we geacht worden te gedenken, maar daar hadden we het vorige keer ook over, geloof ik. Enzovoort. Zodat je nooit een stap verder, want je moet altijd weer terug. Doet mij denken aan een goede kennis, een vriend van me, die heeft een bootje en dat ligt ergens in Heeg in Friesland. En ik ben geloof ik 2 of 3 keer wel eens met hem mee geweest, want ik vind het ook zo zielig dat hij elke keer er alleen heen moet, want zijn vrouw wil niet mee. Ik begrijp inmiddels waarom. Maar dan ga je naar dat bootje en dan ga je varen. En als je hem zo laat vertrekt, dan kan je van daaruit, als het mee zit, kan je net tot dat eilandje of welke plaats dan ook maar. En daarna moet je weer terug. En als je de andere dag weer wil varen, ja, dan krijg je hetzelfde rondje weer. Want je komt niet ver. Je moet weer terug. Ik ken trouwens een broeder hier, ben ik ook eens mee wezen varen. 1 dag van Elburg naar Kampen. Ja, ja, Kedelhaven, ja. En dan weer terug. En dat kon net op 1 dag, heb ik begrepen. En ik heb die hele nacht heb ik de horizon zien op en neer gaan aan de boeg van het schip. Enzovoort. Ik vergeet het dus echt van mijn leven niet meer. Doe mij ook een boot, zeg je. Hoe ver kan je? Maar je moet elke keer weer terug. Je schiet niet op. En als je elke keer terug moet naar het kruis. Ik begrijp de gedachte dan, met alle respect. Maar kom je nooit ook een stap verder? En men heeft dat vastgelegd in het avondmaal ook nog. En elke avondmaalsviering brengt je dus terug. En als je dat er nog elke week moet ook nog, dan ben je dus elke week terug bij af. Nee, wij niet, want ik geloof niet dat het die betekenis heeft, dat weet u. Maar vooruit maar weer, hè. Maar men vindt iets om ons onder, enzovoort. In Calvinistische kerken is het nog makkelijker. Daar is gewoon officieel voorgeschreven dat aan het begin van de bijeenkomst de wet wordt voorgelezen. En mochten ze het vergeten, dan hangt die wel geschreven aan de gevel. Ik bedoel, dan kijk je links en rechts naast de, of links of rechts, dat kan ook nog, naast de kansel. Dan hangen de 10 geboden aan de muur. Kan niet missen, maar normaal maakt het deel uit van de liturgie. Dat wil zeggen van de procedure, van het protocol. Of hoe je dat maar noemt. Maar ik zei u, ik heb niks tegen vaste gewoonten, maar je moet wel weten wat je aan het doen bent. Nou, dit moet je niet doen, vind ik. Want het punt is, wij zijn gereinigd van zonde. En je moet dus ook geen grote verzondag blijven vieren. Dat je het een keer doet, oké, maar dat moet je vooral niet blijven doen. Want wat hier staat als conclusie is frappant, hoor. Maar het is volstrekt correct. Er staat namelijk, vers 2, de aanloop. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen weet, geen geweten meer van zonde zouden gehad hebben. Eenmaal, eens en voor altijd gereinigd geweest zijnde, maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Dat wil zeggen, als men die grote verzondag blijft vieren, dan heb je elk jaar dus de verplichte gedachtenis van zonden. Het heet verzondag, maar de praktijk is het tegenovergestelde. Dat is namelijk dat de zonden bovengehaald worden. En dat is wat de Joden ook daadwerkelijk doen. Officieel althans, in de voorschriften. 10 dagen van boetedoening voor het grote verzondag is. Ja, minimaal, want eigenlijk beginnen ze er al in de weken voor Bezuinigfeest beginnen ze er al mee. Maar dat is afhankelijk van welke Joodse traditie we bespreken nu. Maar in elk geval vanaf de 1e van de 7e maand tot de 10e van de 7e maand. Dus 10 dagen lang, waarom ook niet, komt overeen met de 10 woorden. Dat wil zeggen met de 10 geboden. 10 overdenkt mensen zonde, doet men boete en bedrijft men rouw. En dan op grote verzondag, dan valt de rouw weg en dan wordt het feest. Dat is een gebruikelijke structuur, want in het christendom bestaat zoiets ook. Dan heb je de vastendagen toch in de Rooms-Katholieke Kerk. Dan beginnen de vastendagen, dat is een soort rouw, lijdensweken heette het ook. Hè? En dan met Pasen en dan wordt het weer feest. Als je ervoor in de plaats gekomen, het is dezelfde structuur. En het bestaat overal, want de islam heeft ook zo'n feest. Ze hebben dat suikerfeest, maar dat volgt ook op een periode van vasten. Toch? Of het gaat eraan vooraf, weet ik. Ik weet niet hoe het zit met de ramadan en zo. Wat het maar is, maar men heeft het overal. Boetedoening en dan, nou ja, en dan feest vieren. Want met boetedoening kom je er dan schijnbaar af of zo. Maar het is niet waar. Maar het werkt nu dus andersom. Dat is wat er staat. Nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis daar zonde. En dat is omdat het nou eenmaal onmogelijk is dat de bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En het volgende schriftgedeelte vanaf vers 5 zet dan uiteen op basis van inderdaad uitspraken uit het Oude Testament dat er eenmaal een offer zou gebracht worden, definitief en inderdaad eens en voor altijd. En dat zou gebracht worden inderdaad door de Heer Jezus Christus. Degene die we ook kennen als de Messias, zal ik maar zeggen. Dat is wat in de volgende verse besproken wordt. Daar kan ik onmogelijk weer aan beginnen, want daar kom ik niet doorheen. Maar het gaat wel degelijk over dat eenmalige werk van Christus. De term staat trouwens ook weer in vers 10. En in vers 14. Vers 10 eenmaal en in vers 14 met één offerande enzovoorts. Hij heeft eenmaal dat voor elkaar gebracht. Maar waar ik nog even bij stil wil staan, en dat is helemaal een heikel onderwerp, maar ja. Dat is dit. Dat je uit het schriftgedeelte dus ook moet concluderen dat het verzoeningswerk van Christus tot doel heeft dat niet meer de zonden gedacht zouden worden. En terwijl ik het zeg, ben ik al een paar stappen achteruit gegaan, want ik ben weer terug in hoofdstuk 8, vers 12. Ik zal hun zonden geenszins meer. Soms zeg ik erachteraan, omdat ik geneigd ben wat sinister op te reageren altijd. Zo van, er staat dat de Heer zegt, ik zal hun zonde geenszins meer bedenken en daarom doen wij het wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo netjes gezegd, maar ik hoop altijd wel dat iemand het onthoudt. Dat het goed blijft hangen. Het is niet de bedoeling dat wij onze zonde gedenken. De bedoeling is dat wij al onze lasten, het zij licht of zwaar, dat zongen wij vroeger. Ik weet niet hoe lang dat nou al geleden is, maar het is een van onze koortjes. Al uw lasten, zij licht of zwaar, breng ze bij Jezus en laat ze daar. Trouwens, in de christenreizen van John Bunyan word je geacht belast te zijn onder je pak van je zon. Ik geloof niet dat het helemaal bijbels verantwoord is, dit. Maar ik vertel het om aan te geven dat het toch een christelijke traditie is ergens. Je wordt namelijk geacht dat pak, die rugzak, met je zonden erin om af te gooien aan de voet van het kruis. Hè? Maar dan moet je daarna niet weer terugkomen halen. En weer opkomen zoeken. Of ze nog meer bij komen leggen laten. Ik bedoel, dat is eens en voor altijd. Wat ik probeer te vertellen, en ik draai er natuurlijk omheen. Ja, maar wat ik probeer te vertellen is dit. Dat belijdenis van zonde in zichzelf een goed beginsel is. De Bijbel leert het ook. Men komt tot geloof en laat zich dopen om de belijdenis van schuld. De belijdenis van de zonde. Ik meen dat het in Handelingen 2 uur zo staat. Het is heel nuttig om dat ook te doen. Als je eronder gebukt gaat, zul je wel moeten trouwens. Ook van harte aanbevolen om dat te doen. Maar wat ik niet van harte aanbeveel, is het idee dat men op vaste tijden regelmatig, liefst elke dag en anders minstens één keer per week, of zelfs maar één keer per jaar, maar dat men op vaste tijden als regel zijn zonde gaat lopen, sorry dat ik het nou weer zo zeg, maar zijn zonde gaat belijden. Zo van, dat moet toch. Ik moet u zeggen, dat moet helemaal niet. Dat is een slechte gewoonte. Eerlijk. En het vieren van verzoendag, jaar in jaar uit, is een slechte gewoonte, omdat je daarmee je zonde aan het gedenken bent. Zelfs als je ze niet bij name zou noemen. Heb je dat nog? Dat staat hier. Nu gebeurt elk jaar weer de gedachtenis der zonde. 10 vers 3, waar een bladzijde eerder, ik zal hun zonde geen zins meer gedenken. Moet je ze dan niet beleiden? Dan zeg ik, kind, er is toch geen begin aan? Kom nou toch. Nou ja, je kunt er wel aan beginnen, maar er is geen einde aan, laat ik het zo zeggen dan. Het eindigt ook gewoonlijk met iets als, er mocht ik nog wat vergeten zijn. Of zoiets. En de volgende keer, en dan hier dat weer. En dan wordt de lijst nog langer, enzovoort. En daarna vraag je je af, ja, dit of dat, zou dat nou ook zondig geweest zijn? Moet ik dat nou beleiden of niet? Is het ook zonde of niet? Weet jij dat? Of, dat, of een christenzus of zo mag doen? De zonde van je tijd, ja. Wat je aan het doen bent, is de wet naar boven halen. Want hoe weet je of iets zondig is of niet?
Door de wet is
kennis
de zonde.
Door de wet is kennis de zonde. Dus je stelt jezelf weer onder de wet. Het is niet de bedoeling. Echt niet. Weet je wat de bedoeling is? Dank God in alles. En vooral voor de uitnemende rijkdom zijn de genade waarmee je overvloedig is geweest over u. Dan heb je daarbij besef van je zonden, hopelijk. Dat denk ik tenminste. En je dankt hem dat je vergeving hebt. En dat je daaruit mag leven. En als hij ze niet gedenkt, waarom zouden wij het dan doen? En als er toch gedacht moeten worden, zeg ik altijd, dat doet je schoonfamilie. Dan, sorry, excuses voor alle schoonfamilie die aanwezig is. Maar oké, dat doen de buren dan wel. Of wie het maar doen, dat doen anderen dan wel. Maar daarom hoef je hetzelfde niet te doen. En ik heb het hier over de gewoonte, hè? Over het idee dat het moet. Staat er dan niet in de Bijbel van, indien wij onze zonde beleiden, zijn? Ja, dat staat er. Er staat indien. Dat is 1 Johannes 1 vers 9.
En 1 Johannes 3 vers 21 zegt, en indien ons hart ons niet veroordeelt, wel hebben we dan vrijmoedigheid tot God.
Ja, er staat, indien ons hart ons veroordeelt, dan hebben wij toch vrijmoedigheid tot God. Want ons hart veroordeelt ons misschien, maar God veroordeelt ons niet.
Dat staat erbij, hè? God is meerder dan ons
hart. God is meerder dan ons hart, staat er, ja. Maar 1 Johannes 1 vers, indien wij onze zonde beleiden. En ik roep altijd, omdat ik, die heb ik recht uit de mond van mijn vader. Die zei dat dan zo. Die zei, indien we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. En zei hij dan, er staat niet, hij is genadig en barmhartig. Nee, op de jeugdkampen deed hij het zo. Dan had hij wat meer tijd, omdat je dan elke dag 2 keer een bijeenkomst had. Toen ook al. En dan kon hij er weer verder op ingaan enzovoorts. Hè? En die dingen erin pompen. Want zo is het natuurlijk. Er staat niet genadig en barmhartig. Dat is hij wel, maar dat staat daar niet. Er staat dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Waarom? Omdat die zonden al lang zijn weggedaan. Omdat de grote verzoendag is. Al heel lang. En blijft. Daar is hij getrouw aan. En het is rechtvaardig omdat de schuld betaald is. En als iemand dat weet, is hij dat. En daarom staat het er zo. En de vraag zou moeten zijn, maar mag je dan je zonde beleiden? En dan zeggen ja, want er staat dat het mag. Er staat indien bij onze zonde beleiden. Dus als je daar behoefte aan hebt, en ik ben het serieus, heel serieus hoor. Als je daar behoefte aan hebt, moet je het vooral doen. Dat ontlast een mens zijn geweten, bedoel ik. Hè? Het ontlast een mens zijn geweten. Daarom zouden wij beleiden. Aan de Heer namelijk. Maar in het volle besef van dat hij vergeven heeft. En dat wij leven uit de vergeving der misdaden. Maar zo staat het ook in Efeze 1. Hè? In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En mijn vader zei er dan bij, en niet naar de rijkdom van onze belijdenis. Soms opmerkelijk, wat er niet staat, hè? Naar de rijkdom van zijn genade. Dat is wat het is. We zouden de Heer eren door inderdaad te aanvaarden dat het grote verzoendag is. En het verhaal gaat zelfs nog verder, hoor, hier in Hebreeën. Want het ene is, de hoge priester is ingegaan, want het is grote verzoendag, het is eens en vooral. Het andere is, het betekent dat onze zonden inderdaad zijn weggedaan. Maar vervolgens dan bovendien nog, dat aangezien de hoge priester zijn hele volk vertegenwoordigt, er geen enkel bezwaar is voor de leden van het volk om achter hem aan datzelfde heiligdom binnen te gaan. Hebben we die ook nog? Niet maar hij is voor ons ingegaan. Dat is wel waar. Merkt u dat het verschillende dingen zijn? Hij is voor ons gestorven, maar dat is niet aan de orde. Dat is de achtergrond van de Hebreeënbrief en er wordt mee afgedaan. Dat is een lelijk woord, maar dat wordt nog even vermeld in hoofdstuk 1, vers 3 of zo. Want daar staat dat hij in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. In zichzelf. Dat is gebeurd. Maar daarna en na het kruis hebben we zijn opstanding, onvergankelijk leven, zijn aanstelling tot hoge priester, inclusief zijn ingaan in het ware heiligdom, waar hij het nieuwe verbond dus in werking stelt, eens en voor altijd, en onze zonden verzoend en bedekt, eens en voor altijd. En de volgende fase is het laatste deel van Hebreeën 10, waar staat, omdat wij dan zo'n hoge priester hebben, zouden wij ingaan op diverse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. En laat ons dan toegaan, vers 22, met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Want het idee is dat ook wij gewoon zouden ingaan in het heiligdom. Dat kunnen we natuurlijk letterlijk niet. Maar dit is ook allemaal overdrachtelijk. Hè? Want het heiligdom, dat heilige der heiligen, is aan de ene kant een beeld van de hemel. Hebreeën 9. Aan de andere kant, het is een beeld van het nieuwe verbond. Ook Hebreeën 9. In de andere volgorde trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Dat wil zeggen, wij zouden ons stellen in of onder het nieuwe verbond. En dus ons stellen onder de troon, onder de heerschappij van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En daarmee zouden we, dat is de andere kant, daarmee zouden we onze hemelse positie innemen. En dus zoeken de dingen die boven zijn en leven uit het beginsel, onze wandel, ons burgerschap is in de hemel enzovoorts. Dat zijn de consequenties ervan. En dan wat de wet betreft, ja, Christus is niet onder de wet en wij zijn in Christus. De wet is misschien heilig, maar wij zijn in het heilige der heiligen. De wet is heilig, onder het oude verbond, maar wij leven in het nieuwe verbond. En inderdaad, de wet en de hoge priester naar de ordening van Aaron zijn instellingen van God. Maar God heeft ze vervangen door de inzettingen van het nieuwe verbond, de toekomende goederen heet het. Hebben u dat? Wij leven niet in de schaduwen en dus eigenlijk de duisternis van het oude verbond. Wij leven in het licht, de meerdere heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dit is de formulering uit 2 Korinthe 3. Wij leven niet onder de bedekking, want de bedekking is weggedaan. Die van de wet, die ons gevangen houdt en al dat soort dingen meer. Wij leven niet in het besef van zonde, wij leven in het besef van vrijheid. Van verzoening, verlossing, vergeving. Dat tot stand gebracht is, dat is het goede woord, hè? Is. Tot stand gebracht is, want het is nog steeds actueel uiteraard, in het werk van Christus. En het werk van Christus bestond echt niet alleen uit zijn lijden en dood. Het bestaat uit zijn tegenwoordige werk waarin hij ons reinigt. En dat staat er ook, want ik citeerde 1 Johannes 1 vers 9. Indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Maar ik moet dan ook maar even citeren 2 versen eerder. Waar staat in het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt indien we in het licht wandelen. Als we in het licht wandelen, wel nu, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat gaat niet over zijn lijden en dood, maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus, de hoge priester van het nieuwe verband. Dat is de kracht van het onvergankelijk leven van Christus. Het is zijn hoge priesterlijke functie waardoor hij onze gewetens reinigt. Ik vind het altijd moeilijk om erover te spreken, maar ik weet waar ik het over heb, hoor. Over gebukt gaan onder je eigen schuldgevoelens. Terecht! Omdat die schuld er is. Maar dan toch daarvan gereinigd worden, zodat je open en flank en vrij tot de Heer kunt gaan. In de wetenschap, alles is weggedaan. Het staat niet tussen ons. Het hoort tot het verleden en hij zal het niet meer gedenken. En ik liever ook niet. Ik heb het niet vergeten, maar toen maar weer. Maar het hoort tot het verleden. Het staat niet tussen God en ons in. Hij heeft het weggedaan, dat is het. En hij doet het ook weg, want er staat indien wij onze zonden beleiden, implicerend dat je dat kan doen. Maar er staat niet dat indien wij niet beleiden, dat hij dan onze zonden niet wegneemt. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Maar als hij getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven, en het is niet op basis van onze belijdenis, dan doet hij het dus ook als we het niet beleiden. Is die moeilijk? Helemaal niet. Dat is ook Johannes 13. Dat is de echte betekenis van de voetwassing. Er is niemand die erom vroeg. Maar de Heer doet zijn hogepriesterlijke werk. Nee, het was symboliek, maar goed, dus wat hij deed. De voeten wassen. Van hen die al één keer geheel gereinigd zijn geworden. Staat er allemaal bij. En voor zover wij daar navolgers van zouden zijn, betekent het inderdaad dat net zo min als dat de Heer ons de zonde toerekent, zouden wij elkaar de zonden toerekenen. Nou ja, wij zouden elkaar vergeven gelijk hij ons vergeven heeft. En in de praktijk, naarmate wij leren anderen te vergeven, leren wij ook zelf onze eigen vergeving te aanvaarden die de Heer ons geeft. Het is altijd een wisselwerking, hoor. Het maakt niet uit van welke kant je komt. Het is een en hetzelfde ding. Ben je gericht op zonde, op wet, op overtreding, op wat je wel en niet mag? Leef je onder zo'n dwangneurose? De mens is daar heel gevoelig voor. Leef je onder zo'n dwangneurose? Jodendom? Als je mij vraagt, ja. Maar alle godsdiensten is dat. Valt in de categorie dwangneurose. Het dient tot niks. Het is een afwijking. Maar er is een psychologische verklaring voor. Het geeft de mens een soort rust of vrede. Hij heeft toch maar weer iets gepresteerd. Hij heeft zich gehouden aan de regels, dan wel heeft de regels niet overtreden of wat dan ook maar. Maar het is een neurose hoor. Echt wel. Een neurose, dat is iets wat de mens gevangen neemt. Ik heb zo mijn eigen definities van die begrippen achteraf. Omdat ik ook de Bijbel enigszins ken, zal ik maar zeggen. Niet alleen de neurose leer. Maar goed, maar dat is het dan wel. Het is iets wat de mens gevangen neemt, waardoor hij zijn vrijheid verliest. Ja, er zijn heel wat dingen die in die categorie vallen. En als er iets is wat in die categorie valt, is het religie. per definitie. Religie ontneemt de mens zijn vrijheid. En de verplichting om je met je zonde bezig te houden en met wet bezig te houden ontneemt je je vrijheid. En Paulus zegt gewoon, alle dingen zijn mij geoorloofd. Trek je dat vooral goed aan. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Zodat de norm is voor onze levens, draagt het bij aan de stichting, de opbouw van de gelovigen, van de gemeente, van ons eigen leven, dat van anderen. Dat is waar we ons op zouden richten. En niet op de vraag, mag het of mag het niet, want dat is niet aan de orde. Dat zijn dingen die behoren tot het verleden, dat is oud testamentisch, dat is wat God weggedaan heeft. En dat is wat geïllustreerd wordt via die symboliek en wat uitgelegd wordt, althans voor een deel, maar wel principieel uitgelegd wordt in de Hebreeënbrief. En dat was wat tot ons zou doordringen. Wij leven dag in dag uit onder grote verzoendag. Onze hoge priester is ingegaan, maar wij zongen dus vroeger, ik weet niet meer welk lied het was, maar wij zongen, de voorhang is gescheurd en de hemel is nu open. Nee, dat is verbijsterend Bijbels, dat is Hebreeën 9 en 10. De voorhang is gescheurd, de hemel is open, het nieuwe verbond is open. Daar is onze plaats en dat is de plaats die wij daadwerkelijk zouden innemen in onze levens. De Heer heeft ons verlost. En de volle consequentie daarvan is dat het zondeprobleem inderdaad volstrekt is weggenomen. God heeft het opgelost en hij heeft ons vrijgemaakt om vervolgens de levende God te dienen. Dat is de strekking van Hebreeën 9 vers 14. Hij reinigt onze gewetens, niet ons vlees. Betekent niet dat we niet meer zondigen. Maar betekent dat er geen rol meer speelt. Hij reinigt onze gewetens van dode werken om de levende God te dienen. En de levende God dienen doe je niet door niet te zondigen. Omdat hij dat allemaal weggedaan heeft. Dat is het nou juist. God dienen doe je door actief je beschikbaar te stellen voor zijn werk. Beschikbaar te zijn voor alles wat maar samenhangt met het tegenwoordige werk van Christus. Dat is de opbouw van zijn gemeente. En in de praktijk natuurlijk de verspreiding van het woord van God, logischerwijze, want dat is de basis en het beginsel van alles. Maar de wet belemmert dat. De wet is het tegenovergestelde. Neemt de mens gevangen, ontneemt ons onze vrijheid en vooral onze vrijmoedigheid. Een trefwoord uit de Hebreeënbrief, vrijmoedigheid. Zoek het maar eens op. Vrijmoedigheid. Het is die brief waarin staat, werpt u vrijmoedigheid niet weg, enzovoorts. Want vrijmoedigheid heeft alles van doen met dat wij ons niet meer bewust zijn van dat wij zondaren. Wij weten het wel, maar in ons bewustzijn als zodanig speelt het geen rol. Wij zijn kinderen Gods. Verloste zondaren, gemaakt tot koningen en priesters, dienstknechten Gods, kinderen Gods, geroepen zonen, geroepen erfgenamen en onderweg naar onze heerlijkheid. En wat onze schuld betreft, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Zong Johannes de Heer, dan hoort hij het eens van een ander. Wij zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat we u mogen kennen als onze hoge priester. Degene die ons een weg heeft ingewijd tot achter het voorhangsel. En dat is niet alleen tot in het nieuwe verbond, maar zelfs tot in de hemel zelf. En we danken u voor die grote verlossing, die grote zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. Dat wij daadwerkelijk heel die oude mens achter ons mogen laten in het besef dat u ons daarvan verlost hebt. En dat u onze zonden daadwerkelijk niet meer gedenkt. En ons gemaakt hebt tot uw kinderen en dat u ons wilt opvoeden tot zonen. Opdat wij die erfenis in ontvangst mogen nemen die u voor ons bewaart in de hemel. Wij zeggen u dank dat we hier mochten zijn om uw woord te openen. En dat we juist uit de oud-testamentische beelden deze nieuw-testamentische waarheid leren verstaan. En dat we juist uit die dingen die niet werkten mogen leren wat dan wel werkt. En wat werkt, dat bent u. U bent het die door uw woord, die door het bad des waters en door het woord ons reinigt naar het geweten, om ons daadwerkelijk vrij te maken, om ons vervolgens in die vrijheid te wijden aan u en onze lichamen te stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. We danken u dat we priesters mogen zijn onder het nieuwe verbond, dat u ons iets te doen geeft, deelgenoot maakt van uw werk en dat we dus u mogen dienen, ongehinderd door wie of wat wij van nature zijn of waren. En daarom, Vader, wij danken u voor de uitnemende rijkdom uw genade en vragen u in alle oprechtheid, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.